Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen zetten wij voort door samen eerst te gaan zingen. Zing op Psalm 25, het tweede vers. Heer, u maakt mij uw wegen. De groepen 1 en 2 hebben die geleerd. Psalm 25, daarvan vers 2. Aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. Aansluiting daarop zingen wij Psalm 51, de boekpsalm, Psalm 51 vers 1. In aansluiting daarop lezen we Handelingen 15, vervolg na vorige week, nu de versen 35 tot en met 41.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezing is uit Handelingen 15 vanaf vers 35. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren. En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe zij het hebben. En Barnabas riep dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden meenemen. Maar Paulus achtte billijk dat men die niet zou medenemen, die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot dat werk. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Marcus medenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten.
Gemeente, wij vervolgen deze dienst door samen te zingen van Psalm 33, de versen 6, 7 en 11. Maar de alto's wijzen raad des Heren, wat er volgt in vers 6, 7 en 11 van Psalm 33. Onder het zingen worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is er een deurcollecte die bestemd is voor het onderhoud en voor de energiekosten. De Heere zegene u met uw gaven. Psalm 33, vers 6, 7 en 11. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek van morgen, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Handelingen 15, de versen 35 tot en met 41. Ik noem de versen 39 tot en met 41 nog eens, Handelingen 15, de versen 39 tot en met 41. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat ze van elkaar gescheiden zijn. En dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. Paulus verkoos Silas en reisde heen, de genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij Paulus en Barnabas scheiden. Drie aandachtspunten. In deze plaats staan we stil bij de dienst van broeders in vers 35. In de tweede plaats bij het werk van mensen, vers 36 tot en met 39a. En als derde bij de weg van God in vers 39b tot en met 41. Dus Paulus en Barnabas scheiden. De dienst van broeders, het werk van mensen, de weg van God. Onze eerste gedachte, de dienst van broeders. Jongens en meisjes, misschien weet je wel waar de preek van twee weken geleden over is gegaan. Over het eerste deel van Handelingen 15. Want net zoals thuis met je broertje of je zusje, schoolplein of in de klas, dat is helemaal misgaat. Zo helaas ook wel eens in de kerk. En dat moet dan weer goed komen. Gelukkig kwam het ook weer goed. Ja, want de verbinding die werd gezocht. Dat gebeurde omdat men elkaar opzocht en vast wilde houden. Er werd in Jeruzalem over nagedacht, over gepraat, biddend. Om de leiding van de Heilige Geest is er een Bijbelse lijn gemaakt. Zo is het en zo moeten we ermee omgaan. Toen kwam het dus gelukkig weer goed. De broeders en de zusters uit de Joden en uit de heidenen, die moeten leren om door het geloof te leven. En elke dag de toevlucht te nemen tot het offer van de Heer Jezus Christus. De heidenen hoeven zich niet meer te laten besnijden. Dat is niet meer nodig. Tegelijkertijd moeten ze leren om in respect en liefde en harmonie met elkaar te leven. En daarom is er verder onderwijs nodig. Het werk is nog niet klaar. Je leest in vers 35. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochieën. Lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord van de Heere. Gemeente, dan proef je in deze woorden eigenlijk in alles de rust. De weldaad van de rust. Na alle onrust van de achterliggende tijd. Kunnen we denk ik wel vanuit gaan dat de vragen en dat de oneenigheid van het eerste deel Handelingen 15 niet iets is geweest van een paar weken of een paar maanden. Zo niet. Je moet eerder denken aan jaren. En wat is dat moeilijk geweest. Voortdurend had de kerk in Antiochië en eigenlijk ook die in Jeruzalem te maken met het drijven van mensen die terug wilden naar de handhaving van de regels van Mozes en dan vooral die van de besnijdenis. Zo'n geestelijke strijd kan ontzettend veel geestelijke energie en veerkracht kosten. Nu mogen ze weer vanuit de verbinding met de Heere in verbinding met elkaar verder leven. En daar krijgen ze nu gelukkig ook de tijd voor. De strijd is voorbij. De kerk die veert weer op. God vernieuwt haar jeugd als die van een arend. Waar je het aan merkt. Ja, aan de onderlinge gemeenschap met de Heer Jezus. En dus ook tussen broeders en zusters onderling. Die wordt inniger gevoeld dan vroeger. Je merkt het. Onderling wantrouwen, misverstand verdwijnt. Je merkt het. Mensen komen voor het eerst of opnieuw tot de echte eenheid van hart en van ziel. Terugkijkend op de jaren die achterliggen, is God er toch bij geweest. Hij zorgde ervoor dat ze niet wankelden. Hij hield in het aanbreken van de morgenstond de Heere, die is in één woord goed geweest. Zowel voor Antiochië als ook voor Jeruzalem. Opmerkelijk is dan wel dat de aandacht van Lucas in de handelingen nu meer en meer gericht wordt op wat er gebeurt in de gemeente van Antiochië. Het lijkt zelfs zo te zijn dat de gemeente van Jeruzalem meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. Het merendeel van de Joden verhardt zich ook steeds meer tegen het evangelie. Terwijl Antiochië alleen maar verder opleeft. Zelfs zo dat niet meer Jeruzalem, maar Antiochië de hoofdstad van het christendom wordt. De gemeente van Antiochië als dochter van Jeruzalem wordt zelf moeder. Antiochië wordt het centrum van waaruit zending wereldwijd gestalte gaat krijgen. Dat is natuurlijk iets heel moois, maar ook iets heel kwetsbaars. Maar de taak van zending, die kan alleen maar bloeien naarmate de kerk zelf leeft en bloeit in gezonde, in vurige kracht. Merk dan op hoe de Heer ook daarvoor zorgt, vers 35, en Paulus en Barnabas onthielden zich de Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord van de Heer. Jongens en meisjes, Paulus en Barnabas blijven nog een hele tijd, een hele poos in Antiochië. Ze vinden het fijn om steeds weer over de Heer Jezus te kunnen vertellen aan de mensen in Antiochië. Jongelui, om bezig te zijn. Om bezig te zijn in de dingen van Gods Koninkrijk. Om samen de dienst van broeders te doen in de gemeente van Antiochië. Je leest het. Ze onthielden zich. Ze blijven er, brengen de tijd erdoor, ja, met het leren en het verkondigen van het woord van de dienst van de Heere. Aan het einde van de eerste zendingsreis was het al zo en dan nu weer. Permanent bezig in de dienst van de Heere. En dat niet alleen, maar met vele anderen. Ze werken dus broederlijk samen in deze dienst, allemaal met het oog op de verdere opbouw en toerusting van de gemeente. Want dat is nodig in deze nog jonge gemeente. Opbouw, toerusting, door leren en onderwijzen. Want je moet weten wat je gelooft, toch? Zo is dat vandaag ook. Om weerbaar te kunnen zijn tegen tal van invloeden van buitenaf, moet je weten waar je zelf op grond van de Bijbel staat. Je moet je niet zomaar mee laten voeren door van alles en nog wat misschien wel aardig klinkt, maar daarmee nog niet bijbels is. Ook heel praktisch lopen ze daar tegen dingen aan. Ik hoor wel eens vaker van zendingswerkers in een jonge kerk in bijvoorbeeld Ecuador of Cambodja of een Arabisch land. Zo ook hier. Stel me voor, gemeente, komt een echtpaar tot geloof in de Heer Jezus. Hij, een echtpaar, komt tot geloof in de Heer Jezus. Maar ze weten eigenlijk helemaal niet hoe het is om nu een christelijk huwelijksleven te leiden. Zeker wanneer een van de echtgenoten misschien zou blijven hangen in het oude heidendom. En nog zo eentje. Wat vraagt de Heer eigenlijk van ouders in de opvoeding wanneer kinderen worden gedoopt? Of deze. Mensen keren zich af van het oude heidendom en komen tot geloof. Maar wat betekent dat voor de manier waarop je omgaat met geld en goed? Met je gaven en talenten? Wat vraagt de Heer daar vandaag aan van? Ja, van mensen ook vandaag. Verder houden ze zich ook bezig met verkondiging lezen. De grondtaal staat een woord. Je leest ons bekende woord evangeliseren daarin terug. Het evangelie, de blijde boodschap, wordt door hen geproclameerd. Die wordt uitgedragen binnen de gemeente en ook naar buiten toe. Kennelijk is dat voor nu de taak gebleven om te blijven. Op deze post, de dienst van broeders in de dienst van de Heere te doen. Met vele anderen trouwens. Want zelfs daar waar vele anderen al werken in het woord en in de leer, kan er ook voor ons gelegenheid zijn tot goed doen. Zeg Matthew Henry dan zo mooi. En de ijver en de werkzaamheid van anderen steekt aan. Ga het na voor jezelf, gemeente. Het werkterrein van Gods Koninkrijk, hè? Dat is nooit ver weg, echt niet. Dat is nooit ver weg, zelfs heel dichtbij. Dat begint bij uw voordeur. Dat is in uw woonkamer. Dat is in uw werkkamer. Dat is in je leslokaal en noem verder maar op. De dienst van broeders. Tweede is het werk van mensen, gemeente. Paulus en Barnabas doen in broederlijke eensgezindheid hun werk. Ze zijn nuttig in Gods Koninkrijk, dienst ook van broeders in onderwijs en prediking. Totdat dat oude vuur van de zending bij Paulus weer levend wordt. In Handelingen 9 vers 15 lees je wat de Heere over Paulus had gezegd. Paulus is een door de Heere uitverkoren vat om zijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël. Dat geluid van toen, dat trilt bij Paulus nog altijd na, zou je kunnen zeggen. Dat merk je vers 36. En na enige dagen zei Paulus tot Barnabas, laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord van de Heer verkondigd hebben, hoe ze het hebben. Paulus stelt kort en goed voor om opnieuw op reis te gaan. Is de Paulus bedoeling alleen die steden gaan bezoeken waar ze eerder ook al geweest waren. Je zou kunnen zeggen, een soort nazorgreis. Het zal inderdaad, door leiding van de Heilige Geest, een tweede zendingsreis worden, langs nog veel meer plaatsen. Nu is dat nog niet in beeld. Je merkt aan de woorden, de bedoeling is om naar de gemeenten om te zien, om de gemeenten te bezoeken en er zo zorg voor te dragen. Paulus voelt zich gedrongen om daar weer naartoe terug te gaan. Je leest niet van een besluit van de gemeente. Je leest ook niet van bepaalde bijzondere openbaring door de Heilige Geest. Laten we maar zeggen, gemeente, dat de Heilige Geest de weg door middel van omstandigheden gewezen heeft. Hoe dan ook, het is voor Paulus helder, wij moeten daar weer naartoe. Dat deelt hij met Barnabas. En Barnabas, op zijn beurt, is dat wel met Paulus eens. Ook Barnabas is immers een zendingsman in hart en nieren. Barnabas beseft, net als bij het begin van de eerste reis wel, dat het dan heel goed en nuttig kan zijn om nog een broeder mee te nemen. Een helper mee te nemen. Deze reis, die zal wel eens langer en ook gevaarlijker dan de eerste kunnen worden. En de vraag, wie dat dan moet zijn, is dan ook een heel belangrijke. Paulus en Barnabas hebben daar dan ook overleg over. Barnabas denkt daarover na. En die zegt dan, Paulus, ik wil dat wij Johannes Marcus meenemen. In onze vertaling staat er dan dat hij dat ried. Dat hij dat adviseerde. In de grondtaal is het wel wat krachtiger. Dan staat er nadrukkelijk dat hij dat wil. Barnabas heeft er ook redenen voor. De nog jonge Johannes Marcus had een goede achtergrond. Hij kende het leven van de jonge kerk. Bij moederthuis Jeruzalem kwam de gemeente ook vaak samen. Bovendien, Barnabas kende hem ook vanuit de familie, want het was zijn neef. Bij de eerste zendingsreis was Johannes Marcus er ook direct bij. Hij was meegegaan door Cyprus heen en tot aan Perge toe. En daar zit voor Paulus dan ook precies het punt. Ook Paulus houdt van Johannes Marcus. Maar Paulus denkt eraan terug hoe dat ging bij die eerste zendingsreis. Toen er op aankwam om echt naar heidense volkeren te gaan, toen deinsde hij ervoor terug. En toen ging die ook terug. Paulus vindt dat Johannes Marcus met al zijn beste bedoelingen onbetrouwbaar is gebleken. En dus zegt Paulus, nee Barnabas, dat doen wij niet. Ik vind dat geen goed plan. Bij onze eerste reis ging het ook niet goed. Johannes Marcus gaat niet mee. Vers 37-38. En Barnabas riep dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden meenemen. Maar Paulus achterbillijk dat men die niet zou meenemen, die van Pamphylië af van hem was afgeweken. En met hen niet was meegegaan tot dat werk. Johannes Marcus is volgens de grondtaal afvallig geworden. Je leest in hoofdstuk 13, vers 13, niet met zoveel woorden, waarom Johannes Marcus destijds niet verder meeging. Nu blijkt wel dat Paulus vindt dat dit nooit had mogen gebeuren. Paulus neemt in de grond al ook echt afstand van Johannes Marcus. En houdt aan deze mening vast, dat gebeurt niet. Daar zullen ze ongetwijfeld meer keren over gepraat hebben. Maar helaas, daar komen ze niet uit. Een gedachtenwisseling wordt een gedachtenstrijd. En deze strijd wordt zelfs een ruzie. Staat er zo, vers 39a. Er ontstond dan een verbittering. Er vallen over en weer scherpe woorden, bittere woorden ook, over en weer geven ze elkaar niets toe. Op zijn eigen standpunt heeft ieder gelijk. Barnabas neemt het op voor zijn neef. Die kan toch best een tweede kans krijgen? Nee, zegt Paulus, dat doe ik niet. Doe jij het dan maar, ik neem wel een ander mee. En dan gaat er uiteindelijk zo ook aan toe, alzo dat zij van elkaar gescheiden zijn. Beiden gaan ze apart van elkaar op reis. Het werk van mensen, dat is onze tweede gedachte. Gebete, dat is even wat. Paulus en Barnabas. En die gaan uit elkaar. Ondanks alles wat ze al met elkaar hebben meegemaakt. En ook aan elkaar hebben te danken. Denk maar even mee. Hoe dat ging met Paulus zo vlak na zijn bekering. Bij de discipelen in Jeruzalem. En gemeente niet vanzelf hoor. Paulus werd eerst gewantrouwd. Barnabas, nota bene Barnabas, zorgde ervoor dat Paulus toch onder hen een plek kreeg. Toen werd Paulus alsnog door de discipelen in Jeruzalem geaccepteerd. Dat gaf onderlinge verbondenheid. Dat is in de jaren erna alleen maar meer geworden toen ze samen in de dienst van de Heere met elkaar verder optrokken. De Heilige Geest nam hen beiden in dienst. Dat lezen in Handelingen 13 vers 2. Samen hebben ze het evangelie verkondigd. Samen hebben ze de felle kritiek van Farizeese christenen doorstaan. En dan nu een breuk over zoiets kleins als het wel of niet meenemen van Johannes Marcus. Is dat nu echt nodig? Een oplossing had kunnen zijn om niet één, maar twee helpers mee te nemen. Een oplossing had ook kunnen zijn om het oordeel van de zendende kerk erover te vragen. Niets van dit alles. Ze gaan apart verder. Gemeente, valt ons ook op hoe Lucas dit allemaal opschrijft. Dat is opmerkelijk. Lucas, die houdt zich heel consequent aan een beschrijving van feiten, meer niet. Op geen enkel moment merk je iets van een mening. Een waardeoordeel, zeg maar. Hij waagt zich ook niet aan een duiding van de karakters van Barnabas en Paulus. Ook al is Lucas straks een van degenen die met Paulus meegaat op de tweede zendingsreis, hij blijft hier onpartijdig. Alsof hij zegt, dit zijn de feiten geweest. Dit zijn de feiten geweest. Laat ik er verder maar niet te veel over zeggen. Het ging tussen hen beiden helaas niet goed. Dat is het volgende. Ik kijk nog even terug naar het begin van hoofdstuk 15. Toen was de Satan ermee bezig om een verdeeldheid te zaaien binnen de eenheid van de kerk via de massa. Dat mislukte, zagen we toen. Dan probeerde Satan het nu op een andere plaats via twee mensen. Toen was het een belangrijke vraag over het hart van het evangelie. Maar het ging gelukkig goed. Nu is er een heel praktische vraag over de inzet van mensen. En het gaat helaas niet goed. Calvijn die wijst erop dat het eigenlijk maar een heel geringe oorzaak is geweest. En toch gebeurde het. Gemeente, opnieuw komt de vraag boven. Waarom? Moest dat nu echt zo gebeuren? En zo ja. Waarom is dan ook deze geschiedenis in de Bijbel terechtgekomen? Had dat nou niet beter weggelaten kunnen worden? Zo van, de liefde bedekt alle dingen. Laten we vooral maar letten op het bredere kernthema van de handelingen van de apostelen. Maar gemeente, let er dan op dat in de handelingen der apostelen ten diepste gaat over de handelingen van de Heilige Geest. En zie dan in deze enkele tekstwoorden wat er gebeurt wanneer mensen zelfs apostelen toegeven aan het bedenken van het vlees en er geen verbinding meer is. Toen de heidenen destijds in Lystra voor Barnabas en Paulus wilden offeren, riepen zij verontwaardigd, Handelingen 14:15, wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als u. Hier blijkt dat dat waar is. Gelijke bewegingen als u. Paulus zelf zal later over zichzelf zeggen wat je leest, Romeinen 7 vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Hier blijkt opnieuw hoe waar ook dat is. Wat heeft Paulus daar last van gehad? En wat heeft hij daartegen moeten leren strijden? Gemeente, wie die werkelijkheid kent in zijn of haar eigen hart en leven, die schrikt. Die schrikt bij zo'n geschiedenis. En nog het meest van zichzelf, kent u dat? Wat zal ons overkomen wanneer onze hartstochten op een verkeerde manier ontbranden? Dan voel je niet beter dan Paulus en Barnabas of wie anders ook, gemeente. Hier zijn er twee mannen, hè, die beide de Heer lief hebben. Beiden hebben leren buigen onder de tucht van het woord van God en onder de geboden van God. Ze hebben jaren in een intense eenheid samengewerkt. En dan is er maar zo weinig voor nodig of het gaat fout. Hoe makkelijk zal de Satan vandaag een gelegenheid vinden om mensen van elkaar te laten verwijderen die geen of weinig verlangen hebben om vrede te bewaren en bewust de verbinding te willen zoeken. Ik zal bij mezelf houden, gemeente. Dan mogen we allemaal wel gedurig vragen om bewaard te worden voor jezelf en voor je eigen zondige hart. O, laat het ons dagelijks gebed maar zijn. Verstoor de werken van de Satan en vervul ons met uw geest. Gebeden kennen we onder de overdenking van deze gebeurtenissen. Iets van dat geestelijke berouw over wie je nu zelf werkelijk bent en zou moeten zijn. Dan word je net met uw Henry streng in het beoordelen van jezelf. Daar begint het mee. Terwijl de liefde je leert om billijk, om mild te zijn in het beoordelen van anderen. Je voelt van binnen hoe waar het dan is. Christus voorbeeld alleen is een voorbeeld zonder vlek of zonder gebrek. En het wordt je diepste verlangen om in onderlinge verbondenheid en liefde die vrede te bewaren, waardoor harten en zinnen bewaard worden in Jezus Christus onze Heere. Derde gedachte is de weg van God. We gaan eerst samen zingen. Eerste vers van Psalm 62. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 62. smeten Paulus en Barnabas scheiden, eerst de dienst van broeders. Daarna het werk van mensen, nu als laatste de weg van God. De weg van God. Geweten jongens en meisjes, dan stel ik mij zo voor dat u of jij bij jezelf zegt of denkt, maar hoezo dan? Na al die zaken over het werk van mensen, nu nog de weg van God? Hoe kan het nou toch? Zo verdrietig die verwijdering. Je staat bij een ruïne van een persoonlijke vriendschap en broederlijke band, zou je kunnen zeggen. We weten van Paulus dat hij in de gemeente altijd doorgericht is geweest op waarheid en vrede. Was een narigheid in de gemeente, het maakte hem intens verdrietig. Al zijn gaven, zijn kennis, stelde hij in dienst van de vrede van God die harten en zinnen bewaart in Jezus Christus. En dan nu, gemeente, rondom jezelf, zulke scherven. En dan toch een aandachtspunt. De weg van God, ja toch wel. Lucas zegt namelijk zo in onze tekstwoorden, vanaf vers 39, er ontstond dan een verbittering. Alzo dat ze van elkaar gescheiden zijn en dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen aan de genade van God en van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten. Wat daaruit blijkt. Ja, dat die breuk tussen Barnabas en Paulus niet door de gemeente van Antiochië zelf heen is gegaan. Hoe verdrietig ook. Maar Barnabas en Paulus trekken dan beide de conclusie, dan moet het maar zo. Barnabas, die neemt inderdaad Johannes Marcus mee, zoals hij al wilde. Johannes Marcus zelf wilde blijkbaar ook al mee, dus gaan ze inderdaad samen verder. Paulus daarentegen kiest Silas uit als helper. Die wil ook al mee met Paulus. Die gaan dan dus ook samen verder. Barnabas en Johannes Marcus nemen een schip en varen af naar Cyprus. En dan weten we uit andere bronnen buiten de Bijbel dat Cyprus, mede door de herhaalde inzet van Barnabas en Johannes Marcus, een christelijk eiland geworden is. Van Paulus en Silas lees je wat meer. Die krijgen de zegen van de gemeente Antiochië mee en gaan op reis naar Syrië en Cilicië, versterkende de gemeenten. Paulus zelf kende de omgeving hier wel van vroeger. Bij dat bezoek gaat ook een brief mee, waar het twee weken geleden ook over is gegaan. Daardoor komt het ook hier weer goed tussen de mensen. Paulus zal in Tarsen geweest zijn, daar was hij geboren. Dat is goed geweest ook. Daar ontmoet hij zijn zus en haar zoon, die ook het evangelie waren toegedaan. Dat lees je in hoofdstuk 23, vers 16. Geweten valt het u ook op. Die ruzie, hè? Die ruzie tussen twee broeders, daar klopte niets van. Echt niet. En daar zullen ze beiden veel last van hebben gehad. Maar merk dan op dat de kracht van Christus in zwakheid wordt volbracht. Want in Syrië en Cilicië wordt de band van de gemeenschap juist versterkt. terwijl de band van verwijdering, terwijl de verwijdering zelf tussen hen beiden niet gelukkig, niet blijvend is geweest. Jongens en meisjes, gelukkig, gelukkig is het tussen Paulus en Barnabas weer goed gekomen. Daar lees je vanmorgen woordelijk niets over. Later zal Paulus op een heel andere, ontspannen manier ook over Barnabas hebben als zijn medewerker. Je leest het 1 Korinthe 9 vers 6. Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Dan merk je dus niets meer van deze narigheid. Ook Johannes Marcus zal Paulus, over hem zal Paulus later ook hele mooie en waarderende zaken zeggen, waaruit je merkt dat Paulus hem goed kent en waardeert. Kolossenzen 4 vers 10. U groet Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke u bevelen ontvangen hebt, zo hij tot u komt, ontvang hem. Aan Timotheus schrijft hij in 2 Timotheus 4 vers 11. Neem Marcus mee. Neem Marcus mee. En breng hem met u. Want hij is mij zeer nut tot de dienst. Vooral uit deze laatste woorden blijkt wel dat Paulus later deze Johannes Marcus weer als zijn medewerker heeft aangenomen. Die afwijking in Pamphylië, dat teruggaan, zal een tijdelijke zwakheid geweest zijn. Dat zal ongetwijfeld niet makkelijk voor Johannes Marcus geweest zijn. Maar het is wel gezegend. Hij is erdoor gerijpt voor de dienst van de Heer. Ook Johannes Marcus is erdoor gelouterd. En hij geeft zich daarna helemaal voor de dienst van de Heere. Dat is uiteindelijk hier de weg van God die gezien wordt met de ogen van het geloof. Want dat is het laatste waar ik wat van zeggen wil, de ogen van het geloof. Waarmee je naar zo'n geschiedenis als vanmorgen moet leren kijken. Dan zie je, wat de feiten betreft, natuurlijk precies dat wat iedereen in zo'n situatie ziet, ook vandaag. Wat dan? Persoonlijke conflicten. Verbittering. Vervreemding. Helaas ook in de kerk. En je krijgt het niet op een rij. Echt niet. Je begrijpt het niet. Maar gemeente, juist daarom, hè, is de kerk van God de plaats waar wij moeten zeggen, ik geloof. Begrijpt u dat, gemeente? Juist daarom is de kerk van God de plaats waar wij moeten zeggen, ik geloof. En ook de plaats waar we moeten leren om elkaar in liefde vast te houden en op te zoeken. Paulus zelf, hè, stond vast. Moet daar ook mee geworsteld hebben. Laat ons dat eens schrijven. 1 Korinthe 13. Dat de liefde niet verbitterd wordt. Hoort u dat? Dat de liefde niet verbitterd wordt. De liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Laat ik maar zeggen, gemeente. Hier, Handelingen 15. Had hij dat blijkbaar nog niet opgeschreven. Hier is hij zelf, net als Barnabas, wel verbitterd. En daarom gaan ze beiden een andere weg in Gods koninkrijk. Waarbij God, dwars door het menselijk conflict heen, zorgt voor de verspreiding van zijn woord. Dan zeg je door hetzelfde geloof, dat God uiteindelijk alle dingen in zijn hand houdt en zich ook niet vergist. Daarmee wordt niets goed gepraat, echt niet. Maar we krijgen wel wat nodig is om het aan de Heere over te geven. Die Heere die deze mensen later toch weer bij elkaar brengt. Hoe het goed gekomen is, dat lees je nergens, zei ik al. Maar wel dat het tussen hen weer goed gekomen is. En gemeente, laat dat voor ons dan ook genoeg zijn. De Heere deed het. Door alles van mensen heen. Laat dat voor onze aansporing zijn. Om het in zijn handen ook over te geven. En om daar heel bewust mee werkzaam te zijn. Leef. Ik vanuit het geloof en de liefde, als een verbinder. Wat denkt u, gemeente? Zouden Paulus en Barnabas elkaar aan de Heere hebben opgedragen? Dat geloof ik zeker. Ze hebben elkaar in ieder geval in de dienst van de Heere teruggevonden. Wanneer we daar de ander echt vinden, kan genezing niet uitblijven. Ze zullen het uitgepraat hebben, elkaar beleden hebben, wat niet goed is geweest. En daarna elkaar weer teruggevonden hebben aan de voet van het kruis. Op die plaats wordt Christus steeds groter. En de mens steeds kleiner. Paulus en Barnabas scheiden. De dienst van broeders. Het werk van mensen. En als laatste de weg van God. Gemeente, de laatste twee ochtendpreken vanuit Handelingen 15 ging er over het werk in Gods koninkrijk. In de schaduw daarvan ook over mensenwerk. Laat ik hopen dat wij onszelf erin terug hebben gezien. En Christus erin terug hebben gezien. Dan geeft dat zoveel verwondering dat ook in de zaken van de preken van de afgelopen weken de raad van de Heere bestaat. Dat de raad van de Heere bestaat. En dat hij al zijn welbehagen doet. Niet dankzij mensen. Maar ondanks mensen. En het geeft een nog groter en dieper verlangen om de Heere lief te hebben en te dienen en ook elkaar. Je zegt het met Paulus. Nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. En wie dan roemen, die roemen in de Heere alleen. Amen. Psalm 133, vers 1 en vers 3.
Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Draag het met u, de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.